Dus ik heb wat studies gedaan ook en wat gebundeld over de wet. Dat zijn niet dezelfde studies dan die je krijgt in de kringen, maar dit is gewoon wat achtergrondinformatie. Die kan je meenemen straks als je dat wil. Ik heb er 15 laten afdrukken. En als je die digitaal wil hebben, dan moet je een seintje geven en dan geef ik die gewoon digitaal aan je door. Het zijn een 20-tal artikeltjes over over de wet. Oké, we gaan eerst even naar Exodus 20 om dat te lezen. Exodus 20. In Deuteronomium 5 vinden we hem ook. Maar meestal wordt hij gebruikt uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beelden maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Zo, de 10 geboden. Het zijn heel apart gedeeld in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen het is de Tora in de Tora, hè, de wet in de wet. Ze zijn heel apart. Er zijn 2 grote redenen voor om dat heel apart te zien. Ten eerste, ze zijn door God persoonlijk geschreven. Er is eigenlijk niets in de Bijbel wat door God persoonlijk geschreven is, maar deze 10 woorden wel. Heb God met zijn vinger gedaan, zo leert de Bijbel. En je kunt dat lezen in Exodus 31. God met zijn vinger de 10 geboden schreven op stenen tafelen. Dus een hele bijzondere actie van God. Dan is ook heel bijzonder dat dus die 2 stenen tafelen hebben in de ark van het verbond gezeten. En dus als de ark, als de tabernakel wordt opgericht en Mozes alles klaarmaakt, dan staat er dat geweldige moment ook dat hij de 2 stenen tafelen in de ark legt. Zo staat het er, hij breidde de tent over de tabernakel uit en legde het dekkleed der tent eroverheen, zoals de Heere geboden had. Hij nam de getuigenis en legde die in de ark. Hij schoof de draagstokken aan de ark. Dus hij legde die 2 stenen tafelen in de ark. Voldoende reden om te begrijpen dat die 10 geboden dus heel, heel bijzonder zijn. Dat zijn er 10. 10 in de Bijbel is een getal van volheid. We kennen de 10 plagen van Egypte, hè, de grote machten. En de 10 goden die daar overwonnen zijn. En Paulus spreekt in Romeinen hoofdstuk 8 over 10 machten die ons niet kunnen scheiden van Christus liefde. 10 is het getal van de volheid. En zo is dat ook met deze 10. Het is eigenlijk een totaal plaatje van wat God is en van wat hij van ons wil vraagt ook. Hè. Ik weet niet wat de wet bij u oproept, maar meestal is dat negatief. Een wet is een beperking. We leven in een tijd waarin men niet van wetten houdt. En omdat men er niet van houdt, moet men ongelooflijk veel wetten uitvaardigen om de zaken een beetje in orde te houden. En eigenlijk zijn er maar 10 die we moeten houden. En als we deze 10 houden, dan is al het andere overbodig. Maar omdat we deze 10 natuurlijk maatschappelijk verwaarloosd hebben, zijn er duizenden wetten nodig die elk jaar opnieuw uitgevaardigd moeten worden. En gasboetes moeten uitgedeeld worden, omdat je dit niet mag en dat niet mag en dat niet mag. En de 10 geboden is eigenlijk de eerbied. Toch is het niet gemakkelijk om als christenen met die 10 geboden bezig te zijn. Want is Christus niet het einde van de wet? Is het niet zo dat wij helemaal niets meer met de wet te maken hebben? Staat het niet zo dat wij niet meer onder de wet zijn? En waarom gaan we dan met elkaar studeren over de wet? Dat is echt wel heel belangrijk. Daarom zijn er wat voorvragen. Ik heb die ook daar wat behandeld. Wat betekent de wet nu eigenlijk voor ons als christenen, als wedergeboren christenen? In de evangelische wereld kennen we ze eigenlijk niet. En eigenlijk is dat heel triest. Als je nou in de reformatorische kerk komt, die worden elke zondag voorgelezen in de reformatorische kerk. Nu, ik kom daaruit en ik denk dat dat niet goed is, bijbels gezien. Dan ga je er toch weer verkeerd mee om. Maar het geeft wel aan dat wij dit stukje toch wel een beetje verwaarloosd hebben. Hè, die 10 geboden. Als je uit de Rooms-Katholieke Kerk komt, heb je ze geleerd uit je hoofd. En zijn ze als een instrument gebruikt om je in toon te houden. Maar voor ons is het belangrijk dat wij begrijpen waarom wij als christenen die wet toch moeten kennen. En zo gaan we dit jaar met die wet om. Niet als ongelovigen, maar als gelovigen, als wedergeboren mensen. Welke plaats heeft de wet in ons leven als wedergeboren mensen? Dan we gaan eens eerst naar die vraag kijken. Hij is nog niet aan, zie ik al. Nee, mij nog niet. Nu wel. Dus in Romeinen 10 vers 4 lees je die prachtige woorden dat Christus het einde van de wet is. Dat is best wel heel aangrijpend. He, want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus Christus is het einde van de wet. En welke plaats heeft die wet nu? We moeten even goed begrijpen hoe dat die wet tot stand gekomen is. Die wet is dus gegeven aan Israël. Die wet is gegeven nadat Israël 400 jaar in Egypte was, waarvan heel veel jaren onder slavernij geleefd heeft. Toen zijn ze uit Israël getrokken. En toen zijn ze door de woestijn, een maand of 3 zijn ze daar geweest. En dan zijn ze bij de Sinaï terechtgekomen. En bij de Sinaï hebben ze de wet gekregen, op een heel bijzondere wijze eigenlijk. God heeft toen gezegd dat het volk zich heiligen moest, dat ze de berg niet mochten aanraken, de berg Sinaï. Dat ging met donder en bliksem geplaat en Mozes moest bij de Heere God komen. En bij de Heere God krijgt hij dan die 10 geboden, die 10 woorden. Maar hij krijgt nog iets, hij krijgt ook daar een prachtig plaatje van de tabernakel. Dus hij krijgt twee belangrijke dingen die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Vandaar ook dat de 10 geboden in de ark van het verbond zijn gelegd. In het plaats van het heilige der heiligen. Zijn dus eigenlijk in het plaatje van de ark onbereikbaar voor ons. En moet bloed vloeien, wil je daar kunnen komen. Nu die ark, of die 10 geboden en die tabernakel, die openbaring, die horen dus bij elkaar. Die mag je nooit van elkaar scheiden. Wanneer je de 10 geboden gaat scheiden van de tabernakel, dan betekent dat eigenlijk dat je, vanuit je eigen kracht probeert God te behagen. En dat gaat gewoon helemaal niet lukken. Gaat helemaal niet lukken. Dus, het toont ons dat de 10 geboden bij God behoren. En God geeft die aan Mozes. En Mozes legt die in de tabernakel. En de tabernakel is eigenlijk een prachtig plaatje van de Heer Jezus Christus. En in het centrum van de Heer Jezus Christus komen we dus die 10 geboden tegen. Nou, als er nog staat dat Christus de vervulling van de wet is, dan betekent het dus eigenlijk dat Christus de weg heeft geopend, waardoor het voorhangsel is gescheurd en wij bij God kunnen komen. Ondanks dat daar die 10 geboden in die ark waren. Laat me even zeggen waarom die ark zo gebouwd was. Want dat is heel belangrijk dat je dat begrijpt. Dus de ark was een kleine kist, zo groot was die ongeveer. En daar stonden cherubs op en er was een gouden verzoendeksel. En van één stuk goud was dat geweven. En dan de hoge priester één keer per jaar mocht dan binnen met het bloed van dieren en sprenkelde dat op het verzoendeksel. En in dat verzoendeksel zaten dus die 10 geboden. Dus God toornde op de mensheid. God vroeg de dood over de mensheid, omdat ze niet voldeed aan die 10 geboden. Ja. En dat bloed, dat was het symbool van de straf die God vroeg over die 10 geboden. Omdat wij daar niet aan voldoen. En als dan de Bijbel nu zegt dat Christus het einde van de wet is, betekent dat eigenlijk dat het bloed op dat verzoendeksel, of zoals Romeinen 3 dat zegt, dat Christus zelf het verzoendeksel is, het lam is, de hoge priester is. En dat hij eigenlijk die weg heeft geopend. Hij heeft dus God, zeg maar, tevreden gesteld. En wij mogen dus in Christus bij God komen. En wij mogen dus, ondanks dat we niet voldoen aan die 10 geboden, vrijmoedig tot God naderen. En dat is fantastisch. En zo is Christus dus de vervulling, het einde van de wet. En zo gaan we dus ook niet met de wet om. We gaan niet met de wet om God te behagen. Want dat doen we doordat we in Christus gekomen zijn. We behagen God uitsluitend als we in Hem zijn. Dus dat is niet het onderwerp van dit jaar. Dan zeggen we, nee, we zijn wedergeboren christenen. En we weten dat wij niet door eigen werken gerechtvaardigd worden, maar door het bloed van Christus. En Hij is het einde van de wet. Nou, buiten deze grote functie van de wet, die in Christus vervuld is, heeft de wet nog 3 belangrijke doelen. Je kan zeggen, God heeft die wet gegeven voor de mensheid als zodanig. Ik zal daar iets van zeggen straks. Dan een tweede heeft God die wet gegeven voor ieder individu om je in wanhoop te brengen. En ik hoop dat die functie van de wet in je leven gekomen is. Dat je tot de wanhoop gekomen bent. Want dat is een van de grote functies van de wet. Hij maakt je wanhopig. En hij toont dus aan dat je zondaar bent. En dat je dus verloren bent. Dat is eigenlijk een functie van de wet. En dan de laatste. Daar gaat onze studie over dit jaar. Is als je wedergeboren bent. Dan is het eigenlijk een prachtige richtsnoer die de Heilige Geest gebruikt om jou te leren met God te leven. Vandaar ook dat in het Nieuwe Testament al die 10 geboden terugkomen. Niet om daarmee God te behagen, maar om vanuit die wedergeboorte te weten hoe de Heilige Geest je leidt. Dus die eerste is van uitzonderlijk groot belang. Dus onze maatschappij, God heeft die wet gegeven opdat de maatschappij geordend zou kunnen worden. Omdat de maatschappij niet in chaos zal vallen. Wij leven in een tijd waarin God geen plaats meer krijgt. En ja, onze maatschappij is gewoon in chaos gevallen. Je moet, je kan daar positief over denken. Dat moeten wij ook doen als christen. Dat is hoop. Maar je moet maar eens naar de gezinnen kijken. Dat is verschrikkelijk. Het is gewoon verschrikkelijk. Ieder die met gezinnen bezig is, die weten dat. Ieder die met scholen bezig is, weten dat kinderen geen ouders meer hebben die samen zijn. Het is, ja, en we kunnen er allemaal, we lijken er niets meer aan te kunnen doen. Het is ons te groot geworden. En dat komt doordat we, ja, de 10 geboden hebben losgelaten. Dus onze maatschappij is op drift. En dat heeft natuurlijk met de democratie te maken. Democratie is ongetwijfeld de beste bestuursvorm die er bestaat. Maar een democratie, en als een volk God loslaat en het volk aan de macht komt, want democratie betekent dat het volk aan de macht is. Dat betekent dus dat je, ja, moet vrezen op lange termijn. En, ja. Nou, die tweede functie, daar staat het Nieuwe Testament vol van. Ik heb daar in die verhelderende artikelen vrij uitgebreid over gesproken. Dat is een functie die je moet kennen in je leven. Als je wedergeboren bent, moet je eigenlijk wanhopig geweest zijn. En dat doet de wet. De wet leert zonde kennen. De wet leert dat er niets goeds in je is. Wanneer je de wet van de Sinaï in je leven krijgt, dan ontdek je dat je voor God niet kan bestaan. En dat is dus een actieve functie die de Heilige Geest gebruikt om je wanhopig te maken. Om je te laten roepen, wee mij, ik verga, ik ben een zondig mens. En dan die geweldige ervaring te krijgen om de Christus te mogen leren kennen. Zo, deze twee functies zijn van uitzonderlijke grote waarde. Maar wij gaan met elkaar kijken naar die functie. Wat betekent dat nu voor ons? Wat moeten wij nu als christenen met die 10 geboden? Oké, en dan gaan we naar 3 studies kijken. De eerste ronde. En de eerste is over de samenvatting. Gaan we wat zien in de eerste studie, die over 14 dagen krijgt. Ik zal daar straks ook iets over zeggen. En in die samenvatting zal je ontdekken dat liefhebben de kern is van de wet. Gij moet liefhebben. Ja, en dat is nu eigenlijk een grote contradictie. In die ene zin. Want liefhebben kan je nooit in een wet plaatsen. We kennen allemaal de tragedie van gedwongen huwelijk. En van liefdes die niet ingewilligd werden. Hoeveel pijn dat allemaal doet. En u vraagt van God van ons om lief te hebben. Nou, is eigenlijk iets dat niet kan. Maar we zullen daar ook wat over hebben. En dat is de tweede studie. Is de God die u dient het waard om lief te hebben. Wat voor beeld van God heb je? Is die waard om lief te hebben? Als je God niet vertrouwt, dan kan je God niet lief hebben. Als ik mijn vrouw niet vertrouw, dan ben ik wanhopig. En dan kan ik een gebod krijgen om haar lief te hebben. Dan zeg ik, ja maar hoepla, je moet de waarheid eens vertellen. Want ik vertrouw je niet. Ja? Dus als je een verkeerd beeld van God hebt, dan valt alles in duigen. Dan gaat het niet lukken. En het is dus ontzettend groot belang dat je een juist beeld van God krijgt. Wie is God? Stel je voor dat je een heel complex levensweg hebt gekregen. En dat je eigenlijk zegt, ja God, waar ga je naartoe met me? Ik vertrouw je eigenlijk. Wat gaat de volgende stap zijn? Ja, ik ben dat al verloren. En toen dacht ik dat het klaar was en toen verloor ik dat nog. En ik neem het je eindelijk kwalijk. Die God kan je dus niet lief hebben. Dat gaat niet. Dus we gaan ook eens kijken met elkaar in die studie. En dat zal vooral een beetje een vrije studie zijn. Waarin je met elkaar gaat eens kijken van wat voor beeld van God heb je nu eigenlijk? Hoe zit dat nu eigenlijk? Probeer eens eerlijk. En ik hoop dat je dat dan ook durft. Dat je dan niet overgeestelijk wordt, maar dat je het eens uit durft te spreken. Ja, ik vertrouw God eigenlijk voor geen cent. Dat is goed om dat te zeggen ook. Want velen doen dat gewoon niet. Die durven dat nog nooit te zeggen, omdat dat is nogal wat. Maar het is zo belangrijk dat we vat krijgen op die zaken. Wat denk jij over God? Misschien heb je wel een hele barbaarse vader gekend, die jou vreselijk pijn heeft gedaan. En dan moet jij je vader lief hebben. En heel dat beeld van je vader is krom en scheef. Zo, dat is heel belangrijk. En een derde gaan we ontdekken dat die wet is op een bijzonder moment gegeven. Dit is eigenlijk het verhaal in de Bijbel. Ze waren in slavernij in Egypte. Ze worden door de Rode Zee geleid. En dan komen ze door de woestijn, worden ze geholpen met de wolkkolom en de vuurkolom. En dan komen ze bij de Sinaï. En dit zegt God eigenlijk. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte. En ik wil dat de vrijheid die ik je schonk, altijd bij je blijft. Daarom geef ik je 10 regels. Dus de 10 geboden zijn absoluut gegeven om je vrijheid te bestendigen. Nou, dat is ook eigenlijk heel duidelijk. Stel je voor dat ik lieg. En ik sta hier altijd iedereen te beliegen en te bedriegen. Ja, maar dan heb ik van binnen een enorme gevangenis. Ja, dat gaat niet. Zo. Dus die eerste studies zijn eigenlijk, voordat we aan de 10 geboden beginnen, zijn eigenlijk gewoon wat algemene oriëntatie. De aanhef is ook heel boeiend. Hè? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Dus God stelt zich voor. En God vraagt eigenlijk aan je, ken je mij zo? Of heb je een ander beeld van mij? Nou, als je die eerste zin begrijpt, dan zegt God eigenlijk, ja, ik ben dus een God die jullie bevrijd hebt. En ik wil jullie als vrije mensen laten. Vrijheid is iets heel moeilijks. Ik was eens een keer op een school. Waar ik voor tieners een studie, zo'n les heb ingevuld over vrijheid. En was heel fijn eigenlijk. En na die tijd kwam er een meisje naar mij toe. Echt zo'n die hield van, ik denk van hard rock en weet ik het allemaal van zo'n hield. En toen zegt ze, als ik je goed begrepen heb, meneer, zegt ze, vind jij dat ik niet vrij ben? Ik zeg, nee, je bent zo gebonden als wat. En die werd boos op me. Ze zegt, maar waarom zeg je dat? Ik ben zo vrij als wat. Ik zal je eens vragen. Ik zeg, kijk of je vrij bent. Ik zeg, wil je vrijdagavond bij mij komen op bezoek, koffie drinken? En zaterdagavond en zondagavond. Toen kwam wel fijn met elkaar. Die sprak, ik ben wel gek. Zegt ze. Ik zeg, waarom? Wil je niet? Maar een weekend ben ik vrij. Ik zeg, waar ga je heen? Ja. En ze vertelde dan dat ze naar haar favoriete discotheek ging. Ik zeg, maar doe nou eens een keer wat anders. Doe dat eens nou een keer niet. Vrijdag kom je eens lekker bij mij. Neem die besluit eens. Wees eens vrij over je eigen emoties. Nee, zegt ze. En ineens stokkeerde ze. Ah, u bedoelt. Ik zei, ja, dat bedoel ik. Ja, jij kan niet meer. Jij bent gebonden aan je eigen hartstochten. En die kwam in problemen, want die zag dat. Dat was heel, heel pakkend was dat. En toen zegt ze, ah, dat bedoel je. Ik zeg, ja, dat bedoel ik. Ja, moet niet. Vrijheid betekent niet losbandigheid. Aan wat ben je overgeleverd? Als ik me vrij voel, en ik heb allerlei begeerte in mijn hart. Begeerte tot drinken. Begeerte tot immoraliteit. Ja. En ik wil vrij. En ik laat dat vrij. Ik breng mijn vrouw in gebondenheid, in mijn kinderen in gebondenheid. Ik maak er één grote gevangenis van. Dat is niet vrijheid. Vrijheid houdt op wanneer je een ander in problemen brengt. Vrijheid is vrijheid tot dienen. Oké. Zo, we gaan eerst naar de samenvatting kijken. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Nou, daar gaan we over hebben. Lukt je dat? Dan moet je een goed beeld van God hebben, anders lukt je dat nooit. Wat ik net verteld heb. Met geheel uw hart. Niet met je verstand alleen. Dat is het laatste, maar ook. Maar met je hart. Moet dus vanzelf gaan. Moet dus in je hart geboren zijn. Moet wat Psalm 119 zo prachtig zegt. Met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En dan het tweede. En dat is er gelijk aan. Nooit scheiding maken tussen die twee. Je kan nooit zeggen, ik heb God lief, maar ik haat mensen. Dan heb je God niet lief. Liefde is een totaal emotie. Is een iets totaals. Beheers je leven. Dus je hebt altijd iedereen lief. Je vijanden lief hebben, zegt Jezus. Dus die is het tweede, is eraan gelijk. Dat is de eerste, dat is het belangrijkste, dat is de bron. Maar dit zonder dat, betekent dat je niet uit die bron je liefde haalt. Nee. Zo. En dat is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als uzelf. Daar gaan we het ook even over. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus alles in het Oude Testament hangt aan die twee gedachten vast. Nou, in de tijd van Jezus hadden de Joden, weet je hoeveel geboden geselecteerd, waar de volk zich aan moest voldoen, de Joden, die hadden dus uit de Toren allerlei geboden gehaald, en die vertelden dat allemaal, weet je hoeveel dat waren? Dat waren er 611, en daar waren er 246 positief van, gij zult, en dan 365 negatief, gij zult niet. Dus dat was nogal wat. Dus die mensen die gingen daar geknecht, hè, dat was ook zo. De Heer Jezus waarschuwde daar ook voor. Ze misbruikten dat ook echt. Maar er was ook een verlangen naar de mensen om nou de essentie daarvan te begrijpen. En er was een voortdurende discussie. Wat is nu eigenlijk toch die kern van die 600? Wat hebben die nu toch allemaal gemeen? En natuurlijk moesten ze die vraag ook aan Jezus stellen. En dat doen ze op een cruciaal moment, wanneer Jezus net... De Sadduceeën, dat is de priestelijke klasse in die tijd, terecht gewezen heeft. En Jezus bleek dus qua leer een fariseer te zijn. En geen Sadduceeër. Ja. En die fariseeërs die waren natuurlijk blij. Ja, ze moesten niks van Jezus hebben, maar ze waren toch blij dat hij aan hun kant stond. En dan gaan ze naar hem toe en dan zeggen ze, Jezus, vertel ons eens wat nu de kern, wat nu volgens jou de kern van de wet is. En dan zegt hij, de kern is liefhebben. Nou, dat was natuurlijk een bom, want ze hadden net getoond dat ze de Sadduceeën haten en dat ze in concurrentiestrijd stonden, dat ze zichzelf veel liever hadden dan wie ook. En Jezus zegt, liefhebben, liefhebben. En dan, de kern is liefhebben, geen ruzie maken. Dus liefhebben, niet je superieur voelen. Dus liefhebben, dat is erg belangrijk. Nou, liefhebben, wat ik net gezegd heb, is heel belangrijk, omdat het maakt je proactief. Je gaat iets doen uit een bron, iets creatiefs ook, voor de ander. Je gaat ook een enorme genezende kracht ervaren in je eigen leven, als je liefde hebt. En zoals dit is, is dit de bron... En dat is het gevolg. En die bron die vervult jou. En dit is een overvloeiende beker. Daar hoef je niks aan te doen. Dat vloeit over. Je naast als jezelf. Dat is dus niet bedoeld dat je nou eens een keer een inspanning moet doen om je naaste liefde te hebben. Het is bedoeld door Jezus, zegt hij, als je nou het eerste gebod begrijpt. Dan zit je zo vol. En dan zoek je jezelf niet meer, zoals Paulus dat in Romeinen, of in 1 Korinthe hoofdstuk 13 zo schitterend uitlegt. Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde is niet verbitterd. Liefde is niet jaloers. Als je nou dit kent, dan vloeit je leven over naar de ander. En die twee horen dus echt onlosmakelijk bij elkaar. Maar zoals ik al zei, is vooral die volgorde is erg belangrijk. God op de eerste plaats. Nou, dat is natuurlijk van uitzonderlijk groot belang. God op de eerste plaats in je leven. Eindelijk is het zo dat het moet allemaal in je leven beginnen bij God. God hebt jou lief. Niet jij hebt God lief gehad. God hebt jou eerst lief gehad. Wij hebben lief, zegt Johannes, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, die liefde is belangrijk in je hart. Daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Je ziel, dat zijn je emoties. Dat is je zintuigen. Dat is waar je mee bezig bent. Dat is je vermaak, je vreugde. En dan je verstand, ook je denken. Groot denken over God. Zoals Daniel dat zo kende met indrukwekkende gedachten over God. Nou, het humanisme in de tijd, op dit moment breekt het humanisme compleet door in de maatschappij. In alle lagen van de maatschappij, vooral in de politiek. Ook in de kerk is het humanisme onvoorstelbaar binnengekomen. Het humanisme schakelt het eerste uit. En heeft zich helemaal gestort op het tweede. Nou, dat is een illusie. Dat is onzin. Gaat niet. De goddeloos zegt dat er geen God is. De dwaas zegt dat er geen God is. En betekent dus eigenlijk dat mensen zichzelf tot God verklaren. Dus het is belangrijk dat wij die volgorde goed in de gaten houden. God eerst. In onze studie van over 14 dagen vraag ik ook om de 10 geboden eenvoudig te bekijken en is te kijken wat nu bij het eerste gebod behoort in de 10 geboden en wat bij het tweede gebod. Nou, je schrikt wel als je ziet wat bij het tweede gebod behoort. Het zijn echt wel dingen die erg moeilijk zijn. Maar het is zo goed om daar opnieuw op te letten. Niet om dan elkaar te veroordelen, jij hebt dat overtreden. Maar om te zeggen, Heere God, hoe ver zijn we van elkaar af? Zijn we afgeweken? En hoeveel hebben we onszelf centraal staan? In het pastoraat is dat erg moeilijk. Hè? Wij zijn natuurlijk een gemeente waarin we best wel een idee hebben over pastoraat. Waarin we de mens erg belangrijk vinden. Ook de onmogelijkheden van de mens. Hè, we kennen de pijnen, we voelen dat ook wel wat aan als oudste. En we zijn voorzichtig, maar natuurlijk. Hè, het is altijd zo moeilijk, waar is de grens? Want onze maatschappij is op drift. Die volgorde is belangrijk. Je naaste als jezelf. Ik heb daar een heel mooi plaatje voor. Wat denk je daarvan? Ja. Dat is wat, hè? Ja. Ja. Nou, het is heel belangrijk dat je in de Bijbel krijgen wij nooit een opdracht om onszelf lief te hebben. We krijgen in de Bijbel wel een opdracht om onszelf te verloochenen. Nooit om onszelf lief te hebben. Dat is het humanisme. Dus is de kerk is natuurlijk enorm binnengekomen. Maar dat is natuurlijk fijn. Hè? En we hebben het allemaal over ik moet mezelf leren vergeven. En dat is ook geen Bijbelse term. Komt in de Bijbel helemaal niet voor. Jezelf lief hebben. De vraag is of. Het is niet alleen iets wat niet in de Bijbel voorkomt, maar ik denk zelf dat het een zeer onbijbelse uitspraak is. Jezelf liefhebben. Je naaste liefhebben als jezelf. Dat is, is heel belangrijk om daarover na te denken. Dat komt, die uitspraak is voorkomen juist, dat komt omdat die in die volgorde staat. Doordat je de eerste leert kennen, ga je ontdekken hoe waardevol je bent. En hoe geliefd je bent. En dat kan je wel eens in de war van raken. Is toch niet mogelijk dat God van mij houdt. En toch ga je dat zien dat dat wel zo is. En dan zegt God, als ik nu getoond heb aan jou hoe geliefd je bent, wil ik dat jij zo ook met een ander omgaat. Dus wanneer je jezelf lief gaat krijgen zonder Gods openbaring in je leven, dan heb je een ander helemaal niet lief. Dan heb je alleen maar jezelf lief. God liefhebben is, ja, is dus de bron. Wij moeten onszelf verloochenen. Nou, wel even persoonlijk ben, ik heb moeten leren, maar ik heb dat nog niet geleerd. Ik heb dus een heel naar minderwaardigheidsgevoel. Mensen snappen dat niet van mij, maar ik kan dus, als ik 's morgens wakker lig, moet ik echt oppassen. Ik kan me onvoorstelbaar in de put denken. Ik heb dat wel een stuk geleerd om dat in controle te houden. Dan zelfs in paniek raken. En dan roepen, ik ben een waardeloze vent. Wat ben ik nu 63. En ik heb nog niks gepresteerd. Wat een zootje heb ik ervan gemaakt. Ja. Nu hebt de Heere God mij geleerd in mijn leven om mijzelf te verloochenen. Zelfs deze gevoelens te verloochenen. Ja, klopt niet, Wout? Dat zeg ik dan ook. Wout, er klopt geen kant ervan. Pak de schriften nou eens. En laat nou eens. Lees nou eens in de schriften. Jouw emotie komen van andere dingen vandaan, maar deugen van geen kanten. En dan ervaar ik dat God zo intens lief van mij heeft. En dan interesseert me niks meer wat allemaal mensen van mij denken. Maar als ik niet oppas, zit ik weer helemaal in die trend van, goh, wat, en dan heb ik gewoon angst. Angst voor mensen. Wat denken ze van me? En ja, voortdurend is dat een geestelijke oefening om bij God te schuilen. Dus ik ben ontzettend blij dat ik niet een ander lief moet hebben als mezelf. Want ik heb erg veel moeite met mezelf door de jaren heen gekregen. Maar ik weet dat ik een beminde ben. En dat God erg veel van mij houdt. En dat verwonder ik me intens in. En dan kom ik ook telkens weer op rust. Zo je naaste liefhebben als jezelf, betekent dus eigenlijk dat je leert, wat Johannes dan zo prachtig zegt, dat Johannes 3 vers 16, hè, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar 1 Johannes 3 vers 16 zegt dit, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Nou, die liefde moet je kennen. En dan staat er, ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Daar heb je ze dus bij elkaar. De bron is, wij hebben leren kennen dat hij ons lief heeft. En van daaruit zetten we ons leven in. En delen we ons leven met anderen die gebroken zijn en die in nood zijn. En iedereen doet dat op zijn niveau. We hoeven dat aan elkaar niet af te meten, maar daar zijn we dus bij betrokken. Goed. Dan, belangrijk is dus wat ik net zei, is God uw liefde waard? Dat is natuurlijk een verschrikkelijke vraag die ik stel. En ik bedoel hem ook niet zo te stellen, doordat ik zeg, ja, dat ik God in twijfel zou trekken. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel eigenlijk aan u te vragen en aan mij te vragen, wat voor beeld over God heb je? Wat voor beeld over God heb je, zodat je kan zien of je wel in staat bent hem lief te hebben. Het begint dus allemaal met het beeld van God. Als je dus een beeld van God hebt, zoals die man met 1 talent, en die dat verbergt en lui neerlegt, en die zei, ik wist dat u een wrede God was. Zegt hij. En daarom heb ik niks gedaan. Hij heeft God gewoon niet lief gehad. Maar anderen, Daniel bijvoorbeeld, die moet de leeuwenkuil in. Daniel wist van God, van zijn intense liefde, van zijn almacht, van zijn heerlijkheid. En koos of de werkelijke leeuwenkuil in, of het slachtoffer worden van de brullende leeuw. En hij overwon de brullende leeuw, die wilde dat hij stopte met bidden, maar hij had zo God lief dat hij dat niet van zich liet afnemen. En werd hij dus in de leeuwenkuil geworpen. Daar beschermt God hem. En dan komt de koning en dan zegt de koning, Daniel, heeft de God die jij dient, die jij lief heeft, jou gered. Dus Daniel, zijn leven werd gekenmerkt door een intense liefde voor God. En daardoor was Daniel in staat, de koning, zo onder de indruk te brengen van de heerlijkheid van die God. Dat is fantastisch. Zo, God is een God van liefde. En je moet dus Gods beeld heel scherp hebben in je leven vanuit de schriften. Geen afgoden dienen. Geen God dienen die niet God is, een eenzijde. Daarom is het tweede gebod ook dat wij God niet mogen uitbeelden. Als we God uitbeelden, dan verabsoluteren we een gedeelte van God. Nou, in de Rooms-Katholieke Kerk zie je dat erg sterk. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze eigenlijk het hele geloofsleden gebouwd rondom de crucifix. Aan het kruis hangt Jezus. En u weet dat in de Rooms-Katholieke Kerk daar een dode Jezus aan hangt. Een gestorven Jezus. Nou, in het evangelische geloofsleven hebben wij ook wel een kruis. Maar je zal nooit in onze kerk daar Christus aan zien hangen. Nee, nooit. Waarom hebben we dat niet gedaan? Omdat we zeggen, hij is opgestaan. Hij is daar niet. Maar dit is wel een belangrijk symbool, want hij is gekruisigd. Maar er is een opstanding gekomen. Terwijl in de Rooms-Katholieke Kerk zie je dat men allemaal blijft bij onze lieve Heer die zo diep geleden heeft. En niet tot dat opstandingsleven komt. Dat is omdat men eigenlijk een beeld heeft gekregen van God. Ja, van een leidende God, die dan toch solidair is met ons lijden. Maar geen overwinningsleven. Ja? En wij moeten dus leren een juist manier te hebben om God te aanbidden. Zo, we gaan dus met elkaar kijken in een studie, in een avond. Is het idee wat u hebt over God zo bijzonder dat u zegt, die wil ik inderdaad lief hebben. Ik ben 40 jaar getrouwd en ik moet je zeggen, voor mij is het geen enkel probleem om Teun lief te hebben. Dat is geen enkel probleem. Maar ja, dat is dan een genade die ons te beurt gevallen is. Ik kan goed begrijpen dat dat soms wel een probleem is. Maar God is volmaakt. Zo. Daarom is de volmaakte wet die der vrijheid. Indien we dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. We zijn bevrijd van de zonde. We waren slaven van de zonde. En de wijze waarop wij met de wet omgaan, is dat het is een koninklijke wet. Een wet van de vrijheid. We willen vrij zijn. En dat bepaalt ons ook dat als we die wet overtreden hebben, dat we dan ook belijden. Vrijheid van alles wat in ons hart is gekomen. Ik zal het je voorlezen wat de Heer Jezus daarover zegt. In Matteüs hoofdstuk 15. Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mensen onrein. Wat uit het hart komt, want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen. Godslasteringen. Zie je? Dat zijn de 10 geboden. Dus in ons hart is alles wat de 10 geboden wil verbiedt. En als je de Heer Jezus leert kennen, is dat dus, die stem moet dan gestopt zijn in je hart. En is daar de glorie voor God. En dat betekent dus pure vrijheid. Intense vrijheid. Dus er zijn in de wereld 100.000 mensen die christen zijn, die zwaar lijden om Christus wil. Dat zijn vrije mensen. En er zijn miljoenen mensen die al die christenen verachten. Dat zijn gebonden mensen. He, dus het is niet een kwestie dat je fysiek in de gevangenis zit, dat je inwendig niet vrij bent. He, maar er lopen miljoenen mensen vrij rond in de maatschappij die echt een diepe gebondenheid voelen. Zo, dit is de volmaakte wet die der vrijheid. Nou, echt vrijheid, dat begint dus eigenlijk met de aanhef. Ik wil dat nog, daar wil ik dan mee eindigen. Nog een keer noemen die prachtige woorden waarin de Heere God zich aanmeldt. Als iedereen rondom die berg staat, toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Nou, zo stelt hij zich voor. Buiten hem is er geen vrijheid. Buiten hem is er enkel gebondenheid. Dus vrijheid betekent dat je gebonden bent aan het goede. Een slaaf van Christus zijn. Dat is vrijheid. En afzien van jezelf. En zo die vrijheid willen we beleven de komende jaar in de 10 geboden. Niet gaan we ze bestuderen om te zeggen, hoe kan ik nu God behagen? We zijn door genade in de situatie gekomen dat we in Christus God mogen behagen. Maar we gaan daar geleid door de Heilige Geest zien hoe we God een vreugde kunnen bereiden. Door die 10 geboden als leidraad te nemen. Wel, tot zover vanavond. Laat ons nog bidden. O Vader, we willen u danken voor deze wonderlijke 10 woorden. En vragen u dat onze tournee nu met die 10, Heer, dat dat een vreugde mag worden in ons leven. Heer, we kunnen ook misschien in nood komen en ontdekken dat we niet wedergeboren zijn. En dat die ons overtuigt van zonde. En dat we geen vrijheid hebben door het bloed van Christus. Dan bid ik u ook dat dat gebeuren zal. Dat ook die enorme werking van de wet, Heer, ons leven zal brengen bij Christus. Maar ik bid u ook, Vader, dat als we u kennen, dat we uw vreugde mogen kennen en uw vreugde mogen bereiden door uw woord en door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Goed, dus als je zo'n studie wil, kan je die halen. Het zijn ongeveer 10 artikelen, denk ik. En als je het digitaal wil, dan moet je even een e-mailtje naar me sturen. Ik heb ook een nieuwe brochure uit. Ik toon die altijd maar eerst in de gemeente hier. Dat gaat over het vaderschap van God. Niet over het vaderhart van God. Dat is natuurlijk, dan moet je het boek van Floyd McLuhan lezen. Het vaderhart van God. Dat kan je natuurlijk niet evenaren. Maar dit gaat over het vaderschap. Wat betekent het nu dat God vader is? Wat betekent dat voor ons geloofsleven?